Ik stel voor dat wij samen lezen uit de brief van Jacobus, het bekende gedeelte over de ziekenzalving in hoofdstuk 5. Jacobus 5. Vers 13 tot en met 19. Tot en met vers 20. Jacobus 5, vers 13. Heeft iemand onder u leed te dragen, laat hij bidden. Is iemand blij te moede, laat hij lof zingen. Is er iemand bij u ziek, laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heren zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijd daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. En Elia was slechts een mens zoals wij, en hij bad een gebed dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land 3 jaar en 6 maanden lang. En hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen, en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. Mijn broeders, indien bij u iemand van de waarheid afdwaalt en een ander brengt hem tot inkeer, zo weet dan dat wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken. Tot zover uit het woord van God. Wij willen vanavond met de hulp van Gods geest nadenken over de genezingsbediening. En ik denk daarbij aan de eerste betekenis die u ook aan het woord genezing zou toekennen, aan lichamelijke genezing en direct daarmee verbonden ook psychische genezing. Wat niet wil zeggen dat de geestelijke genezing niet aan de orde zal komen, want een heel belangrijk punt voor mij vanavond is juist om te proberen u duidelijk te maken dat lichamelijke, psychische genezing aan de ene kant juist met geestelijke aspecten aan de andere kant zo nauw verbonden is. Dit is geen genezingssamenkomst, hoewel ik straks aan het einde wel een gebed, een algemeen gebed wil uitspreken voor de zieken onder ons. Want het lijkt me toch ook weer moeilijk om alleen maar erover te spreken zonder het te doen. En dat is zoals het hier staat: bid voor elkander opdat gij genezing ontvangt. Dat is een algemeen gebed, want eigenlijk zou het zo moeten zijn dat dan ook vers 16a aan de orde kan komen. Belijd daarom elkander uw zonden. En daarover willen we straks ook best met u napraten, apart. Wij zijn geen genezingsteam, maar we willen wel met u bidden over allerlei dingen die u bezighouden. Maar het feit dat het geen genezingssamenkomst is, blijkt wel het meest duidelijk hieruit dat wij u graag juist willen verwijzen naar de oudsten of de ouderlingen in uw gemeente, want zo hoort het. Al worden er nog zoveel genezingscampagnes gehouden, waar dan ook, voorop staat, en als het goed is zullen die genezingsbedienaars dat ook zelf erkennen, voorop staat dat de genezingsbediening thuis hoort in de plaatselijke gemeente. Hier staat niet dat wij ons tot bekende genezingsbedienaars moeten wenden, hoewel er onder bepaalde omstandigheden, vooral als de oudsten tekortschieten, best ruimte voor kan zijn. Maar het allereerste is, als u vanavond ziek bent, dan moet u niet hier komen om uw genezing te verwachten, hoewel we openstaan voor alle wonderen die de Heer vanavond ook kan doen, maar dan hebt u zich te vervoegen bij de oudsten van uw gemeente. En als u zegt, de oudsten en de ouderlingen bij ons in de gemeente doen die dingen niet of weten niet hoe ze het zouden moeten doen, nou, misschien krijgt u dan vanavond ook enig materiaal mee om die oudsten een beetje te helpen. Tot mijn grote vreugde zie ik dat in allerlei kerken en kringen van alle mogelijke richting, reformatorische kerken, ik zie het bij verschillende een groeiend aantal hervormde predikanten, Ik zie het bij een Nederlands gereformeerde predikant als Dick Westerkamp vlak bij ons in Houten. Ik zie het bij baptistenvoorgangers, voorgangers van evangelische gemeenten die traditioneel niet veel van Pinkster en charismatisch gedoe wilden weten. Vandaag blijkt dat je helemaal niet Pinkster of charismatisch hoeft te zijn om te leren eenvoudige Bijbelse principes toe te passen en gehoorzaam te zijn aan het woord. Jacobus 5 is een opdracht. Het is een opdracht in de eerste plaats aan de zieken, daar komen we op terug. En het is in de tweede plaats een opdracht indirect aan de oudsten. Want als de zieke u roept, broeder oudste of ouderling die hier zit, dan hebt u ook Jacobus 5 te gehoorzamen en naar die zieke toe te gaan en te doen wat er in Jacobus 5 staat. En gelukkig de stemmen die beweren dat dit alleen maar voor de eerste eeuw was, die zijn erg weinige geworden in dit land. En dat is maar goed ook, want dat is wel de makkelijkste manier om je van zo'n schriftgedeelte af te maken. Er is nog iets. Dit is geen Bijbelstudie vanavond, dit is een appeldienst. Iemand heeft het recht en de mogelijkheid om een boek te schrijven waarin hij nu eens een degelijke Bijbelstudie wil proberen te leveren over het onderwerp ziekte en gezondheid. En vooral als je nu eens echt wil nagaan uit de schrift wat de Bijbel daar allemaal over te zeggen heeft, dan is daar ruimte voor zulke boeken. Ik heb er zelf één geschreven. Maar in een appeldienst heb je een andere insteek. Ik wil vanavond twee groepen mensen aanspreken. Niet in de eerste plaats nu die oudsten of ouderlingen, maar in de eerste plaats zieke mensen. En je zou misschien verbaasd zijn als je wist hoeveel zieke mensen er onder ons zijn. Die misschien niet met hun ziekten zo te koop lopen, maar die regelmatig bij de dokter lopen. Of op andere wijze met kwalen in hun lichaam tobben. En de tweede groep, dat zijn die mensen die zieke mensen in hun omgeving hebben. Je kunt dus ongeveer wel zeggen dat iedereen van ons tot één groep en misschien wel tot beide groepen behoort. Maar op zijn minst tot één van die groepen. We gaan spreken over een gevoelig onderwerp. Want een Bijbelstudie erover schrijven, dat is nog redelijk veilig. Maar dat is totaal iets anders dan tegenover de zieke mens te zitten of aan het ziekbed van een zieke mens, gelovig of ongelovig, te zitten. Dat is een heel andere insteek. Om een voorbeeld te noemen, je kunt prachtige filosofische en theologische theorieën opzetten over het lijden in deze wereld. Waarom is er lijden? En als er een God is die liefde is en almachtig is, waarom is er dan toch lijden? En daar zijn hele aardige en interessante en zinnige theorieën over te berde gebracht. Maar als je aan het bed zit van iemand die zwaar lijdt, dan heb je aan al die theorieën niets. Want die persoon kan zeggen, ik ben ziek en jij niet. Waarom ben ik ziek? Waarom jij niet? Wat heb je mij te vertellen? Laten we ons hoeden voor de gevaren van de vrienden van Job, die met hun mooie theorieën alleen maar een grote kwelling waren voor Job. Ik kom op Job ook nog wel terug, daar kun je eigenlijk bij zo'n onderwerp niet omheen. De moeilijkheid is dat we grote Bijbelse waarheden kunnen verkondigen en dat ga ik vanavond ook doen. Ik ga grote Bijbelse waarheden verkondigen. Maar er is tegelijkertijd een gebed in mijn hart, en we hebben dat ook samen als team straks in gebed bij de Heer gebracht, dat dat ook goed mag landen. Want je kunt het nog zo evenwichtig proberen te brengen. Als je ziek bent, dan ben je al gevoelig. En dan kan het toch zijn dat dingen niet goed landen. Niet evenwichtig genoeg aankomen. Bid u maar zachtjes mee dat me het gegeven mag zijn om het zo evenwichtig mogelijk over te brengen wat ik wil zeggen. En dat geldt niet alleen voor de zieken. Wij allemaal zijn in verregaande mate producten van de tijd van de verlichting. We zijn zo getraind om over ziekte en gezondheid na te denken in horizontale termen. Bij een lichamelijke ziekte hoort een lichamelijke oorzaak, eventueel een psychische oorzaak. En voor het eerst heb je een dokter en voor de tweede een psychotherapeut of een psychiater. Maar geestelijke oorzaken, ik merk dat bij veel gelovigen die alle wonderverhalen van de Bijbel zonder meer geloven, dat als het om hen zelf gaat, ze moeite hebben om eventuele geestelijke oorzaken en facetten en aspecten een plekje te geven. Zo zijn wij getraind dat als je ziek bent, dat je dan naar de dokter gaat. En daar is niets mis mee om naar de dokter te gaan. Niets is nuchterder dan het eenvoudige woord van de Heer Jezus die zegt, als je ziek bent heb je een dokter nodig. Hij zegt het iets uitvoeriger. Niet gezonde mensen hebben een heelmeester nodig, maar zieke mensen. Maar daar zegt hij dus zakelijk, zieke mensen hebben een heelmeester, hebben een dokter nodig. Hoera voor de dokters. Als er geen dokters waren, zouden velen van u die hier zitten al niet meer leven. Daar is helemaal geen probleem mee. Paulus was maar al te blij met het gezelschap van Lucas, die hij de geliefde arts noemt. Maar zeg ik er meteen een beetje ondeugend bij, toen Paulus op Malta was samen met Lucas, kwam er een stroom mensen naartoe, naar hem toe. En die kwamen niet naar Lucas, maar die kwamen naar Paulus. Er waren heel wat artsen in de tijd van Jacobus. En toch zegt Jacobus, als je ziek bent, ga dan naar de oudste. Hij zegt niet, je moet niet naar de dokter gaan. Maar hij zegt wel, wat is je prioriteit? Om het wat sterk te zeggen, lieve mensen, als u ziek bent vanavond, dan is het goed als u naar een dokter gaat, maar het is in ieder geval zo dat u zichzelf eerst voor het aangezicht van de Heere God die simpele vraag moet stellen die we horen bij Rebecca. Dat was maar een hele gewone, gelovige vrouw. Ze merkte dat er tweelingen in haar schoot waren en dan staat er, waarom is mij dit? Waarom is het zo met mij gesteld? En zij ging het de Heere vragen. Wat is dat mooi. Ze ging het de Heere vragen. Voordat je dokter gaat vragen, eerst de Heere vragen. Ik durf rustig te zeggen, als je naar de dokter gaat zonder dat je het eerst de Heere gevraagd hebt, dan ben je al sowieso niet op een goede weg. Niet op een goede manier bezig. En vraag dan maar het gebed van Rebecca. Heere, waarom is het zo met mij? Misschien krijg je geen duidelijk antwoord. Nou, daar heb je oudsten voor. Oudsten zijn per definitie, anders hadden ze geen oudsten moeten zijn, een tikkeltje ouder en een tikkeltje wijzer. En als ze niet ouder of wijzer zouden zijn, in elk geval weet je met z'n tweeën meer dan één. Dus je vraagt het niet alleen aan de Heere, je overlegt dat ook met zo'n oudste. Dat heb ik nou niet over als u een lichte verkoudheid hebt. De woorden die hier gebruikt worden voor ziekte, die hebben echt te maken met een ernstige ziekte. Sommige mensen hebben een kwaal. Die zijn ziek. Andere mensen zijn zieken. De kwaal beheerst hen zodanig dat ze een zieke genoemd kunnen worden. Velen van u hebben kwaaltjes, maar ze zijn geen zieken. Als je een zieke bent, prachtig dat er dokters zijn. Maar roep een oudste om die geestelijke dimensie erin te brengen, die verticale dimensie. Wat betekenen deze dingen? En nu kom ik op dat gevoelige terrein en ik zeg het u bij voorbaat. En ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk te zeggen. Ik begin met een stelling. Die is makkelijk om te onthouden. En dat is deze. Niet alle ziekten zijn het gevolg van zonde. Maar wel veel meer ziekten zijn het gevolg van zonde dan veel christenen beseffen. Als u die nou eens even probeert te pakken. Want daar zitten die twee kanten in. Die ene kant zegt, als u ziek bent, mag niemand zomaar tegen u zeggen, zoals die vrienden van Job tegen Job deden, oh, dat zal wel zijn omdat er ernstige zonde in jouw leven is. Dat zou verschrikkelijk onbillig kunnen zijn en vals. Je zou iemand daarmee nog ellendiger maken dan die al is. Maar omgekeerd, denk ik wij die kinderen van de verlichting zijn en bij natuurlijke ziekten denken aan natuurlijke oorzaken, wij zouden wel eens mogen beseffen dat er meer ziekten door zonde worden veroorzaakt dan wij misschien ons realiseren. Daarom zegt Jacobus, als de zieke naar de oudste gaat of de oudste komt bij de zieke, als hij gezondigd heeft, laat hij dat belijden. Hij zegt niet, dat komt door zonde, dus dat moet hij belijden. Hij zegt, als hij gezondigd heeft. Dus dat betekent dat het niet altijd het geval hoeft te zijn. Maar wel dat dat onderzocht moet worden. Prachtig om naar de dokter te gaan. Maar dit staat voorop. Of je dat nu met een oudste bespreekt, lijkt me een goed idee als je ernstig ziek bent. Of dat je dat zelf probeert uit te vinden. Maar deze als-vraag moet wel onderzocht worden. Heere, wat betekenen deze dingen? Ik heb u in de tweede appeldienst 7 blokkades genoemd. Het is wat simplistisch om met de zieke alleen maar de vraag te bespreken of hij ernstige zonden op zijn geweten heeft die hij niet heeft beleden. Zo simpel is het leven niet. Er zijn nog 6 blokkades. Ik heb het gehad over zondige bindingen. Ik heb het gehad over wrok en bitterheid, waar we zojuist van gezongen hebben. Ik heb het gehad over vloeken in iemands leven, over occulte contacten, over een vleeselijke leefwijze. Neem rustig de tijd als oudsten om dat voortraject te gaan voordat je aan de eigenlijke ziekenzalving en handoplegging toekomt. Handoplegging staat hier niet letterlijk, maar die uitdrukking over iemand een gebed uitspreken wordt heel vaak zo uitgelegd dat dat betekent handoplegging. Maar goed, dat zijn maar details. Maar dat voortraject is bijzonder belangrijk. Bespreek met de zieke wat er met hem aan de hand zou kunnen zijn. Op een pastorale wijze. Neem dat met die zieke door. En ik heb meermalen gemerkt dat daarbij heel bijzondere dingen naar voren komen. Dingen waar soms de zieke al nauwelijks nog besef van had. Daarom is juist zo goed dat een oudste dat met jou doet. Want dan kom je misschien zelf helemaal niet achter. Je hebt die hulp nodig. Om die blokkades in je leven op te sporen. Misschien zijn die blokkades, of misschien zijn die oorzaken van die ziekte wel heel simpel. Misschien is het een ongehoorzaamheid aan hele simpele scheppingsprincipes. Als je te weinig lichaamsbeweging neemt, te weinig rust, te weinig ontspanning. Als je jezelf blootstelt aan allerlei risico's van besmetting. Als je je begeeft op een weg die tot verslaving kan leiden. Of het alcohol of nicotine of drugs betreft. Ja, dan hoef je niet gek op te kijken als daar ziekte uit voortvloeit. Dat zijn natuurlijke oorzaken en natuurlijke gevolgen. Maar die liggen wel degelijk ook in de sfeer van de zonde. Want het gaat hier om een overtreding van scheppingsbeginselen. Die soms ook heel uitdrukkelijk al in de wetten van Mozes naar voren komen. Waar we dus allemaal weet van kunnen hebben. Maar het kan ook om rechtstreekse zonde gaan. En er zijn verschillende voorbeelden van in de Bijbel. Ik begin weer met om u te bemoedigen, om u te troosten, met te zeggen, het is niet altijd zonde. Dat mag niemand tegen u zeggen. De discipelen vroegen aan de Heer Jezus bij de blindgeborene, heeft deze gezondigd of zijn ouders? Merkmalig trouwens hoe iemand blindgeboren kan zijn en dan het gevolg zou zijn van persoonlijke zonde. Dan moet iemand dus al zondig in de moederschoot. Maar afgezien daarvan, de Heer Jezus zegt nadrukkelijk geen van beiden. Deze ziekte is niet uit een oorzaak te verklaren, maar uit een doel. Deze ziekte is tot verheerlijking van God. Daar zegt hij dus uitdrukkelijk in dit concrete geval dat ziekte niet altijd het gevolg is van zonde. Maar hij zegt ook niet, wat een stomme vraag. In dit geval trof de vraag geen doel. Maar er zijn andere situaties waar het wel raak is. De man die verlamd was en door het dak werd neergelaten door zijn 4 vrienden, krijgt als eerste van de Heer Jezus te horen, uw zonden zijn u vergeven. Dat was het eerste, de eerste nood. Als ziekte voortkomt uit zonde heb je niet alleen genezing nodig, heb je zondevergeving nodig. En als de man in Johannes 5, die 38 jaar ziek is geweest, door de Heer genezen wordt, dan zegt de Heer Jezus in vers 14, zondig niet weer opdat je niet iets ergers overkomt. Daarmee zegt de Heer impliciet, 38 jaar geleden is er iets in jouw leven gebeurd waardoor je ziek bent geworden. Dat weet je heel goed. Kijk uit dat je daar niet in terugvalt. Opdat je niet iets ergers overkomt. Jacobus 5 vat het mooi samen. Dat met dat als. Denk aan de eerste mogelijkheid. Is er zonde in het spel? Maar dat hoeft niet het geval te zijn. Maar dat moet absoluut worden onderzocht. En kijk hier ook uit met het geval van Job. Job is hier een prachtige illustratie van. Die vrienden van Job hadden geen gelijk. Er was niet grove zonde in het leven van Job waardoor die ziek was geworden. Hij had nog allerlei andere ellendige dingen, maar ik heb het nu even speciaal over ziekte. En toch als die vrienden uitgepraat zijn en God met Job gaat spreken, dan komt daar dat punt dat Job zegt, ik had uit de verte van u gehoord, maar nu aanschouwt mijn oog u. En ik doe boete in stof en as. Hier zie je nou precies iets van de spanning. Er was dus niet uitdrukkelijk van grove zonde bij Job sprake. En toch zegt diezelfde Job die zo protesteert tegen zijn vrienden. En terecht, God neemt het voor hem op. Toch zegt diezelfde Job aan het einde, ik doe boete of ik verfoei mijzelf, verschillende vertalingen, in stof en as. Ik verootmoedig mij voor de Heere God. En dan blijkt dat God met dat alles Job toch wat te zeggen heeft gehad. Van een andere kaliber dan wat die vrienden wilden. En toch, kun je nou zeggen dat Job dus volkomen zondeloos en schuldeloos geleden heeft, als hij aan het einde zich verootmoedigt? Hier heb je nu iets van die spanning, maar ook iets van de verticale dimensie, van geestelijke oorzaken in het leven van een mens. David zegt in Psalm 32, zolang ik zweeg, en dat betekent daar, zolang ik mijn zonde niet beleed, kwijnde mijn gebeente weg. Misschien zijn hier vanavond mensen wie je gebeente wegkwijnt, mooie poëtische uitdrukking, voor iets heel naars, voor ziekte. Ziekte in je lichaam die doorvreet. Maar David was erachter gekomen wat de oorzaak was. Zolang hij het vertikte zijn zonde te belijden, vrat de ziekte door. En toen hij zijn zonde beleed, toen pas kon ook de ziekte worden weggenomen, net als bij die verlamde man. Maar neem een heel andere blokkade, niet alleen maar zonde, wrok en bitterheid. Ik heb meermalen de indruk gekregen bij mensen, als hun wrok en hun bitterheid in hun leven kon worden opgelost, dan zouden hun kwalen vanzelf verdwijnen. In plaats dat ze steeds weer medicijnen halen bij een dokter, zouden ze de tijd moeten nemen met een arts of met een oudste of met een andere hulpverlener. Eens heel, heel diep te spitten in wat daar diep in het hart zit weggescholen. Wrok en bitterheid over dingen die je aangedaan zijn, soms in het verre verleden. Wat jou als kind is aangedaan, misschien seksueel misbruik, misschien emotionele verwaarlozing, misschien agressie en geweld, misschien occulte contacten. Wrok en bitterheid, als die zouden genezen, hoeveel christenen zouden dan ook niet lichamelijk genezen? Ziet u waarom genezingscampagnes altijd achterstaan bij de bediening van de oudsten? Want wat in een genezingscampagne niet kan gebeuren, dat kunnen wel de oudsten doen. Spreken in een vertrouwelijke sfeer met mensen in hun gemeente die ze kennen om over deze dingen te praten. En pas als dat voortraject is afgelegd en blokkades bij de Heer zijn gebracht en zijn verbroken en zijn weggeruimd, dan kun je ook als oudste met vrijmoedigheid bidden voor genezing. Dan is het al een stuk makkelijker om een gelovig gebed te bidden dat tot bevrijding van de zieke leidt. Want als je eenmaal ziet dat de blokkades zijn weggenomen, dan is de weg tot de genezing geëffend. Er zijn meer oorzaken van ziekte en ik noem er nog één, maar daar ben ik kort over, want daar willen we het de volgende keer over hebben. En dat is demonie. Demonische invloeden die het leven binnenkomen. Soms door eigen schuld, soms door wat anderen je hebben aangedaan. Ook weer door bijvoorbeeld blootgesteld te zijn aan occulte invloeden. Van de vrouw in Lucas 13 die kromgebogen was, zegt de Heer Jezus dat er een geest van ziekte in haar was. En hij zegt dat nog wat nader. 18 jaar lang heeft de Satan haar gekweld. Er zijn vele voorbeelden, maar dit is het duidelijkste voorbeeld in het Nieuwe Testament van iemand die ziek is door een boze geest. En voor zo iemand kun je bidden wat je wilt, maar als die boze geest niet verdreven wordt, uitgedreven wordt, zal je gebed niet helpen. Maar daar hopen we het de volgende keer over te hebben. En dan tenslotte, misschien al pratende met oudsten of wie dan ook, moet je toch tenslotte zeggen, de blokkades zijn opgeruimd, we hebben gebeden, we hebben gepraat en toch geneest iemand niet. Ik kom daar straks nog op terug, maar dan kan er ook een punt in je leven komen dat je het toch rustig zult moeten overgeven. Genezing behoort tot de krachten van de toekomende eeuw. Dat is een mooie uitdrukking uit Hebreeën 6 vers 4. Maar ze horen eigenlijk thuis in de toekomende eeuw. Ik denk dat we er veel meer van mogen zien in deze eeuw dan veel christenen waar willen hebben. Dat we er veel meer voorproefjes van zouden mogen aanschouwen. Ook als oudsten in onze eigen bediening. Maar het blijft toch iets voorlopigs houden. Er is geen enkele genezingsbedienaar of bediening die kan claimen dat alle mensen die met hen in aanraking komen genezen. Want zo is het niet. Er zijn situaties dat we het zullen moeten overgeven. En ook daarbij kunnen de oudsten helpen. Ik kom tot een tweede punt dat ontzettend belangrijk is. Het eerste punt was dus de oorzaken van ziekte. Het tweede punt is over de betekenis van geloof met betrekking tot de zieken. Het eerste punt was al gevoelig genoeg. Zieken die maar enigszins de indruk krijgen, ik word weer beschuldigd van zonden, zijn daar erg gevoelig voor, begrijpelijk. Terwijl je toch vriendelijk zou moeten zeggen tegen ze, maar onderzoek die mogelijkheid wel, want soms is dat inderdaad het geval. En zo is het hier ook. Als het gaat over de relatie tussen genezing en geloof. Laat ik in de eerste plaats dit zeggen. Geloof is geen absolute voorwaarde. We hebben kostelijke voorbeelden van de Bijbel, in de Bijbel van mensen die wonderbaarlijk genazen en eigenlijk totaal geen geloof hadden. De reden dat Naaman zich onderdompelde in de Jordaan, dat was omdat zijn knechten daarop aandrongen, want hij zag het zelf totaal niet zitten. Hij ging chagrijnig ten onder en hij kwam boven en was nog even chagrijnig en dat ging 6 keer zo door totdat hij de 7e keer totaal genezen weer boven kwam. Van geloof kun je daar eigenlijk niet spreken. Maar die man aan de schone poort in Handelingen 3, die had ook al lang alle hoop opgegeven. En zelfs toen Petrus en Johannes tegen hem zeiden, sta op en wandel, toen moesten ze nog overeind trekken, want anders had hij nog nauwelijks gesnapt waar ze het over hadden. De blindgeborene, die werd ook niet naar zijn geloof gevraagd. En later moest hij zeggen dat hij de Heer Jezus helemaal niet kende. En toen pas begon hij de Heer Jezus te kennen. En toen kwam er pas ruimte voor geloof in zijn leven. En de man in Johannes 5 tegen wie de Heer Jezus zei, de man in Bethesda, wil je gezond worden? Die riep bepaald niet, nou als dat zou kunnen, graag. Maar hij zei, ik heb niemand om mij in het water te brengen. Er zijn mensen die totaal geen geloof hadden, wonderbaarlijk genezen. We moeten ontzettend uitkijken voor een simpele redenering dat de kans op genezing recht evenredig is met de mate van je geloof. Dat is één ding. Dat is om je gerust te stellen. Maar dat is wel de helft van het verhaal. De andere helft van het verhaal is dat geloof bij genezing een veel grotere rol speelt dan veel christenen willen waar hebben. En die kant moet ook verteld worden. Want daar zijn duidelijke, eenvoudige, bijbelse principes bij te noemen. Er zijn gevallen in de Bijbel, neem dan bijvoorbeeld Handelingen 14, waar Paulus in Lystra komt en hij ziet daar een man. En dan staat er, hij zag dat die man geloof had om gezond te worden. En omdat hij dat geloof zag, zei hij tegen die man, sta op en wandel. Hij zag dat geloof. En je mag daaruit concluderen, als hij dat geloof niet had gezien, dan zou hij dat niet gezegd hebben. In Matthäus 9, vers 28, daar zegt de Heer Jezus tegen 2 blinden die genezen willen worden, gelooft gij dat ik dit doen kan? Ze zeiden tot hem, ja Heer, en toen raakte hij hun ogen aan. En het geldt eigenlijk precies zo voor de mensen die ziekten in hun omgeving hebben. Geliefden die ziek zijn, ouders, er zijn verschillende voorbeelden van ouders die een kind bij de Heer Jezus komen brengen. Of begeleiders, zoals de 4 vrienden. We lezen in Matthäus 9, toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de verlamden, en dat hun dat slaat op die 4 vrienden. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de verlamden, uw zonden zijn u vergeven. En tegen de hoofdman in Matthäus 8 zegt de Heer Jezus dat prachtige woord. Ga heen, u geschiede naar uw geloof. Wij zouden denken, zoals een predikant deze week tegen me zei, ja maar het gaat toch om de vrijmacht van God. Toen zei ik ja, maar dat is de helft van het verhaal. Waarom geneest God iemand vanuit zijn eigen vrijmachtige of soevereine genade? Ja. Maar de Heer Jezus zegt tegen deze hoofdman, u geschiedde naar uw geloof. U geschiedde niet alleen maar naar de genade van God. U geschiedde niet alleen maar naar Gods soevereiniteit. U geschiedde naar uw geloof. En hoeveel keren heeft de Heer Jezus niet gezegd, of het nu ging om de zondares in Lucas 7, dat is ook de geestelijke genezing. Uw geloof heeft u behouden. Maar ook de bloedvloeiende vrouw die tot de Heer Jezus kwam, En niet zei, nou ja, als hij het wil zal hij me genezen, maar dat moet ik maar afwachten. Maar door de menigte heen drong om het kleed van de Heer Jezus, de zoom van zijn klederen aan te raken. En de Heer Jezus zegt, jouw geloof heeft je behouden. Niet mijn genezende kracht, dat ook. Niet de soevereiniteit van God, dat ook. Maar jouw geloof heeft je behouden. Lieve mensen, we moeten het eerlijk tegen elkaar durven zeggen. Want als dit Bijbels is, dan betekent dat dus, hoe hard dat ook mag klinken. En ik hoop dat u zich dat niet in eerste plaats persoonlijk aantrekt, maar wel dat u het gaat onderzoeken. Dat betekent dat sommige christenen niet genezen, omdat ze niet het geloof hebben. Wat voor geloof? Want dat moet je dan ook uitleggen. Want elke christen gelooft dat God kan genezen. Ik durf nog sterker te zeggen, elke niet-christen, als die gelooft dat er ergens een God zal zijn, dan wil die ook best geloven dat die God kan genezen. Eén reden waarom christenen zich soms gekwetst voelen als ze het idee krijgen dat mensen hun een te gering geloof verwijten, dat is dat ze de aard van dat geloof niet goed begrijpen. En daarin kunnen we elkaar proberen te helpen. Geloof is niet alleen maar simpelweg dat God kan genezen. Geloof is ook dat God wil genezen. Mag ik u eens helpen met deze uitspraak? De Melaatse man vroeg aan de Heer Jezus, als u wilt, u kunt mij reinigen. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil. En er is in het hele Nieuwe Testament geen mens te vinden die tot de Heer Jezus kwam en tegen wie de Heer Jezus zei, sorry, in jouw geval wil ik niet. Sorry, voor jou is het niet. Sorry, het is Gods plan met jouw leven dat jij ziek blijft. Dat mag ons toch wel wat zeggen. Er zijn tientallen voorbeelden van genezingen, van individuele genezingen. En tientallen van collectieve genezingen. En bij al die gevallen hoor je nooit één keer dat de Heer Jezus zegt, voor jou is het niet. Ik zeg niet dat die gevallen er nooit kunnen zijn. Maar de Heer Jezus heeft het nooit tegen iemand gezegd. En toen iemand uitdrukkelijk aan hem vroeg, wilt u? Toen zei hij, ik wil. En laten we in dat opzicht pas op oppassen dat we goed spreken over die wil van God. Sommige mensen spreken erg fatalistisch over de wil van God. Of over de almacht van God. Genezing ligt in de hand van de wil van God. Ligt in de handen van de almacht van God. Als die wil, dan zal die mij genezen. Wil die niet, dan zal die het niet doen. Dat is waar, maar het is de helft van het verhaal. Als de vader van de maanzieke jongen bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij, als u kunt, dat is weer wat anders dan als u wilt. Als u kunt hem reinigen, u kunt hem genezen. En de Heer Jezus legt die verantwoordelijkheid die bij hem gedeponeerd wordt, onmiddellijk terug bij die vader. En zegt tegen hem, als u kunt, het ligt niet aan mijn kunnen, het ligt aan jouw geloof. Alles is mogelijk voor degene die gelooft. En dit is heel heilzaam. Sommigen van ons hebben de neiging alles bij de vrije macht van God neer te leggen. Nou, dan ga je ook niet uitstrekken naar genezing, want dan ben je daarin passief. Als God het wil, dan geeft hij het, wil hij niet, dan geeft hij niet. Anderen van ons hebben de neiging, of geven de indruk dat zij God zouden kunnen manipuleren. Dat als wij maar genoeg geloven, God wel verplicht is om daaraan te voldoen. Kijk, dan heb je nu dat moeilijke evenwicht dat we met elkaar moeten proberen te zoeken. Het is alles afhankelijk van Gods soevereine genade. Maar het is net zo goed afhankelijk, zoals de Heer Jezus dat meermalen zegt, van ons geloof. In dit geval van de vader van de zieke jongen. Zoals hij tegen Jairus zegt, die voor zijn zieke dochtertje komt pleiten. Hij zegt tegen hem, je moet niet bang zijn. Omdat het niet vlug genoeg gaat en omdat de menigte dringt en andere mensen een beroep op de Heer doen. Wees niet bang. Geloof alleen. En nog even terug te komen bij die vader. Van die maanzieke jongen die zegt, ik geloof hier, kom er ongeloof te hulp. Mag ik nog even de oudsten en de ouderlingen onder ons aanspreken? Zo goed als we moeten leren, samen moeten leren dat voortraject te gaan als het gaat over die 7 blokkades in het leven van gelovigen. Zo moeten ook oudsten leren met de zieken te spreken over geloof. Ze hebben dat trouwens ook zelf nodig, die oudsten, want Jacobus 5 zegt: het gelovig gebed van de oudsten zal de zieken gezond worden. Dus het zit hem niet alleen maar bij het geloof van de zieken, ook het geloof van de oudsten. Maar zij moeten ook de zieken helpen te begrijpen wat geloof is. Zich uit te strekken naar wat de Heer kan en wil geven. En zich daarvoor open te stellen. Misschien wel te luisteren naar de stem van de Heer, om te onderscheiden wat de Heer met hun leven van plan is. En als ik het daar toch over heb, mag ik nog iets zeggen tot de oudsten, de ouderlingen. Maar eigenlijk tot ons allemaal, hoor. Want de oudsten hebben hierin een bijzondere plaats. Maar laten we Marcus 16 niet vergeten. Waarvan alle gelovigen gezegd wordt: op zieken zullen zij de handen leggen. En ze zullen gezond worden. Natuurlijk, die gelovigen moeten daarbij aan geestelijke voorwaarden voldoen. Je moet schrift met schrift vergelijken. Daarom praten we ook over deze dingen, opdat die voorwaarden meer bij ons gevonden worden. Dus in die zin mag het ons allemaal aanspreken. Wat wij nodig hebben, is in de eerste plaats leren bidden. Ik heb het nu speciaal over de oudsten, maar in zekere zin over ons allemaal die met zieken te maken hebben. Wij moeten leren bidden. Wij bidden vaak op een vrijblijvende manier, waardoor wij, mag ik het wat grof zeggen, ons geen buil kunnen vallen. Waardoor het helemaal van ons afgelegd is, die verantwoordelijkheid, en helemaal bij God gedeponeerd. Als u wilt u die persoon genezen, en daar zit in opgesloten. Als u niet wilt, nou ja, dan geneest die persoon niet. Dan heb je het helemaal bij God neergelegd. Wat is dan de functie van het geloof? Dan zijn we een beetje als de mensen die blinde Bartimeus tegenhouden en zeggen: hou op met dat geroep. Wij zeggen dan soms tegen de mensen: je mag God niet verzoeken, je moet niet zo blijven smeken om je genezing. Je hebt het tegen de Heer gezegd, klaar. Dan ligt het dus weer helemaal bij de Heere God. Terwijl Hij zegt tegen de zieken nee, maar ook tegen de ouders van de zieken en indirect dus ook tegen de oudsten nee. Het zou wel eens kunnen zijn dat er zoveel zieken in jouw gemeente zijn, omdat de oudsten niet in de geestelijke voorwaarden voldoen. Eigenlijk zelf nog moeten leren bidden. Leren bidden vanuit de autoriteit van de Heer. En niet alleen maar vrijblijvend bidden, waardoor ze zichzelf geen buil kunnen vallen aan de situatie en de verantwoordelijkheid uitsluitend bij God neerleggen. In plaats dat het geloof van de oudsten kracht vrijmaakt, zoals die vrouw die in geloof door de menigte heen drong om de zoon van zijn kleed aan te raken en te horen krijgt: uw geloof heeft u behouden. Niet zijn genezende kracht alleen maar, haar geloof. En zo wordt ook tot de oudste gezegd: als de zieke geneest, het is niet alleen maar Gods genezende kracht, het is ook jullie geloof, oudsten, dat die kracht van God, als ik het zo uitdrukken mag, vrijgezet heeft. Ik denk dat wij als oudsten en ouderlingen in dat opzicht veel te leren hebben. Leren bidden, heel belangrijk ook. Vooral als je zenuwachtig bent in het begin, je doet het voor het eerst, zieke zalving. Daarbij kun je heel wat makkelijk bepaalde dingen over het hoofd zien. Zoals een heel belangrijke voorwaarde die je bij de Heer Jezus elk ogenblik vindt. En dat is ontferming. Wij denken de Heer Jezus genas om te bewijzen dat Hij de Messias was. Om te bewijzen dat het Koninkrijk Gods gekomen was. Dat is zo technisch. De Heer Jezus genas vaak gewoon omdat Hij diep medelijden had met die zieken. Een oudste die als oudste niet een herderlijk hart heeft om diep medelijden te hebben met de zieken, diep begaan te zijn met diens situatie. Ja, die heeft nog niet geleerd dat de genezing niet alleen van God afhankelijk is, maar ook van ons geloof en ook van onze ontferming. Door de oudste als vertegenwoordiger van de Heere God stroomt Gods ontferming naar de zieke toe. En dan is er nog een ander aspect. Er is in de genezingsbediening niet alleen een voortraject, er is ook een natraject. Ook dat vinden sommige christenen heel moeilijk. Als ze te horen krijgen na hun genezing: nu moet je ook in je genezing gaan staan, want je kunt je genezing ook weer kwijtraken. En als ze inderdaad die genezing kwijtraken, vinden ze het soms heel goedkoop van de oudsten of van de genezingsbedienaars die hun verwijten dat het aan henzelf ligt. En ze zeggen: misschien was ik wel helemaal niet genezen, misschien lag het wel aan jou, zeggen ze tegen de bedienaar. En misschien hebben ze wel gelijk. Misschien hebben ze wel gelijk. Maar dat verandert niets aan het feit Dat zo goed als er heel geestelijke aspecten aan ziekten verbonden zijn en dan dus ook aan de genezing verbonden zijn, zo is het ook als het gaat om het vasthouden van je genezing. Neem een paar simpele voorbeelden. In Handelingen 19 zien wij dat al die mensen die uit het heidendom verlost waren, al de occulte voorwerpen die ze hadden, bij elkaar brachten en daar de brand in staken. Ik weet van mensen die hun ziekte teruggekregen hadden omdat zij weigerden te breken met occulte dingen in hun leven. En dan is het wel goedkoop als je de oudsten of de genezingsbedienaar de schuld geeft. In de tweede plaats, waarvoor hebben we eigenlijk de genezingsbediening? Waarom zou u of ik eigenlijk gezond moeten worden? Of om het anders te formuleren, dan begrijpt u wat ik bedoel. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, die wilde dat zijn handen weer genezen. Wat zou je dan met die gezonde handen willen doen? Wil je daar God mee gaan dienen? Of wil je ze alleen maar voor jezelf gebruiken? Als je wil dat je ogen genezen worden, waarom wil je daar God mee gaan dienen met je ogen? Ben je van plan ook je leven te veranderen? Wat dacht u, zou God iemand genezing schenken, wonderbaarlijke genezing, als hij bij voorbaat ziet in iemands hart dat hij zijn gewone leventje wil voortzetten? Denk aan het woord van Johannes 5 vers 14. Zondig niet weer op dat je niet iets ergers overkomt. Maar dat kun je ook met een variant zeggen. Ga een andere levensstijl ontwikkelen. Ga de Heere dienen. Ga hem liefhebben. Ga staan in de lofprijzing. Is dat niet de ernstige boboodschap van Lucas 17? Waar 10 melaatsen genezen zijn en 1 komt terug om de Heer Jezus te bedanken en daarmee God de eer te geven. 1 komt terug om God de eer te geven. Ik weet niet wat er met die andere 9 is gebeurd. Ik ga daar niet over speculeren. Maar je houdt je hart vast. Er is 1 die terugkeert om God de eer te geven. Ziet u, ziel, geest en lichaam, het hoort allemaal bij elkaar. Je krijgt je lichamelijke genezing nooit los. Het is niet los verkrijgbaar. Het hangt samen met zoveel dingen. Als het samenhangt met zonde in je leven, die ziekte, dan zal je gezondheid ook samenhangen met nieuwe toewijding aan de Heer. Nieuwe toewijding. Lofprijzing. Zowel bij de blindgeborene Johannes 9 als bij die 38-jarige zieke Johannes 5 zien we dat ze na hun genezing de Heer Jezus moeten leren kennen. Ze moeten in hem gaan groeien. Ze moeten in hem leren ademen, leren leven, leren bewegen. Dat moet een nieuwe omgeving zijn waarin ze kunnen gedijen. Want als ze geestelijk zullen gedijen, zal het ook lichamelijk beter met hen gaan. Dat is geen absolute regel. Want er zijn mensen, voor zover wij kunnen beoordelen, die de Heer van harte gediend hebben en toch ziek waren. Je mag niets van wat ik zeg tot een 100%ige regel maken. Maar de andere kant is wel, zal God je de genezing schenken als hij ziet in je hart dat je niet je leven zou willen veranderen en meer zou willen toewijden aan hem? Nou, dat ik daar een praktische opmerking aan toe mogen voegen. Er zijn hier heel wat oudere mensen. In de Bijbel zijn vele mensen te vinden die op leeftijd waren gekomen en met allerlei ouderdomskwalen te maken kregen. Ik zie soms dat mensen op hoge leeftijd wonderbaarlijk genezen. Maar ik zie ook de hele nuchtere vaststelling in de Bijbel dat de ouderdom komt met gebreken. En dat uiteindelijk elk mens sterft aan een falend lichaam. Als u zich afvraagt wat ziekte in uw leven betekent, hou dan ook mogelijk rekening met de mogelijkheid, zeker als u op leeftijd bent, dat zoals het staat in 2 Koningen 13 vers 14, de ziekte het middel voor God is om u thuis te halen. En ook als u nog niet zo oud bent. Ziekte kan ook het middel zijn van God om u thuis te halen. Dat moeten we ook bedenken. Als je ouder bent, ligt dat meer voor de hand dan wanneer je jong bent. En toch kan dat Gods weg zijn. Nogmaals, elk mens sterft uiteindelijk aan een falend lichaam. En alleen al om die reden is er geen absolute garantie dat elke zieke gelovige weer beter wordt. Sommigen worden beter doordat ze sterven en de eeuwige gelukzaligheid ingaat waar het ze beter zal gaan dan ooit hier op aarde. Mag ik tenslotte nog een paar vraagjes beantwoorden, omdat die altijd komen. Als een soort toegift. Want die vragen zijn zo bekend, ik ga ze u noemen. U herkent ze onmiddellijk. De eerste vraag is, waarom kan God mijn zoon niet genezen? Waarom moet ik naar die oudste? Waarom moet ik naar een genezingsbediening? Als God wil, kan hij me toch zo genezen zoals ik hier zit? Daar zou ik 2 dingen op willen zeggen. In de eerste plaats, eigenlijk als voor, puntje wat ik straks al gezegd heb. Is dat uw geloofsopvatting? Dat het 100% bij God ligt en dat er aan uw kant helemaal niets te doen is en niets te zeggen is? Is het helemaal Gods zaak en niet uw zaak als het over blokkades in je leven gaat, als het gaat over bidden, over smeken, over het aanlopen van God? Zijn dat geen Bijbelse principes dan? Is het werkelijk zo fatalistisch? Als God wil, dan zal hij genezen. Als God niet wil, doet hij het niet. Terwijl er aan uw kant helemaal niets hoeft te gebeuren. Die voorvraag zou ik nog zeker willen stellen. Maar ik zou er ook bij willen zeggen, is het niet de gewone regel in de Bijbel dat God mensen gebruikt? Hij onderwijst ons door middel van mensen. Hij zou het ook alleen kunnen doen. Rechtstreeks door zijn Heilige Geest. Maar hij gebruikt mensen. Hij gebruikt evangelisten om mensen tot de Heer Jezus te leiden. Hij gebruikt herders om mensen weer bij de kudde terug te brengen. Is het dan niet ook even heel gewoon dat God mensen gebruikt in de genezingsbediening? Allereerst de oudsten en de ouderlingen in de gemeente. Dat kan ook een stukje hoogmoed zijn als ik zeg, God kan mij zo wel genezen, ik hoef niet naar die ouderlingen. Het gebod in Jacobus 5 is, ga naar die oudsten toe. Want God wil hen gebruiken om met jou door dat traject te gaan dat tot genezing kan leiden. Kijk uit dat we daarin ook niet hoogmoedig zijn. Misschien zelfs wel omdat we voelen dat die oudsten over dingen gaan praten in ons leven waar we eigenlijk liever helemaal niet over willen praten. Dat zou helemaal een veegteken zijn. Maar vooral dit, wat we lezen in Jacobus 4. God, zeg ik nu met een oud lied, God wil gebeden zijn. En Jacobus 4 zegt, u ontvangt niet omdat u niet bidt. Als iemand zegt, God kan mij zo wel genezen, zou mijn eerste vraag steeds zijn, bid u daar dan ook om? En dan zo aanhoudend bidden als Bartimeus, zoon van David, ontferm u over mij. En die bleef bidden, terwijl de mensen zeiden, houd toch je mond. Maar hij bleef doorgaan. Zoals die bloedvloeiende vrouw bleef pushen door de menigte, totdat ze tenslotte de zoon van zijn kleed bereikt had. Hebt u al zo leren bidden dan? Want anders is het dat fatalisme, hè? Allah wil het. Dat fatalisme, als God me wil genezen, nou ja, dan komt het vanzelf. Nee, God wil antwoorden op gebeden. God wil gebeden zijn. God laat zich verbidden. Ook als zieken tot hem smeken. Hiskia kreeg te horen, bereid je huis, je zult sterven. En Hiskia begon te smeken en te bidden. En de Heer zei tot Jesaja, draai je maar om. Ik ga hem nog 15 jaar erbij geven. Waarom? Omdat Hiskia bad. Ik denk omdat je dat niet theologisch recht breidt door te zeggen, ja, maar God was dat sowieso al van plan. Daar weet je niks van af. Wat je wel weet is wat de Bijbel zegt. Dat Hiskia begon te smeken en dat God hem er daarom 15 jaar bij gaf. De tweede vraag, is het wel Gods wil dat ik genees? Ik heb het eigenlijk al er doorheen gevlochten, maar ik wil het nog één keer zo uitdrukkelijk zeggen, omdat dit misschien een van de moeilijkste en ook meest pijnlijke vragen is voor zoveel mensen. Is het Gods wil dat u geneest? Ik heb in het algemeen gezegd, toen iemand het ooit vroeg, zei de Heer Jezus, ja, ik wil. En ik weet dat hij in al die andere tientallen keren nog nooit gezegd heeft, nee, ik wil niet. Voor jou is dat niet weggelegd. Dat is het eerste waar u zich aan moet vastklampen. De regel is ja, dat u geneest. Maar het zou kunnen zijn dat u tot de uitzonderingen behoort. Het zou alleen al simpelweg kunnen zijn dat het niet nu Gods tijd is. Die bedelaar aan de schone poort, die had er jaren over gedaan om dat allermooiste plekje. Hij zat tenslotte in die poort. Daar moesten eerst allerlei bedelaars voor sterven. Dan kon hij elke keer een stukje opschuiven. Toen zat hij op dat mooie plekje. Ik zeg dat omdat de Heer Jezus vele malen langs die bedelaar gelopen moet zijn. En hem nooit heeft aangesproken. Nooit heeft genezen. De Heer Jezus genas niet alle mensen. Alle mensen die tot hem kwamen, genas hij. Maar niet alle kwamen tot hem. En hij ging niet tot alle mensen. Hij ging in Bethesda maar naar die ene 38-jarige zieke. En al die andere honderden mensen genazen niet. Ze kregen wel een hint. Ze hadden ook tot de Heer Jezus kunnen komen om te vragen om genezing. Alleen dat deden ze niet. Voor zover we weten. Maar die man in de schone poort. Daar is de Heer Jezus vele malen langs gelopen. De Heer Jezus was in alles volkomen afhankelijk van de Vader. Het was Gods tijd niet. En toen Petrus en Johannes daar langs liepen, was het wel Gods tijd. En Petrus en Johannes konden de stem van de Heer zo goed verstaan dat ze wisten, dit is Gods tijd. En toen werd die man genezen. Nog sterker is het bij Elia. Elia wist dat als hij zou bidden, nadat het volk zich bekeerd had, dan zou het weer gaan regenen. Je zou zeggen, waarom moest hij het nog bidden? Als het volk zich bekeerd had, dan zou het komen. Nee, maar de Heer wil gebeden zijn. Dus ging Elia bidden, maar het gebeurde helemaal niet. En het gebeurde de eerste keer niet, en de tweede keer niet, en de derde keer niet. Nou, zo doet God soms. Ik weet van mensen voor wie vele malen gebeden is, die zelfs menigmaal in genezingscampagnes geweest zijn en dat hielp allemaal niet. Maar hun geloof was als dat van Bartimeus. Ze bleven roepen, zoon van David, ontferm u mijner. En om een keer gebeurde het. Waarom? Dat weet ik niet. Ik kan niet in Gods boeken kijken. Maar ik weet wel, ik moet dat althans aannemen, dat anderen die niet zo aanhoudend gebeden hebben, niet genezen om die reden. Zoals ik ook weet dat er anderen zijn die aanhoudend bidden en toch niet genezen. Dat blijft ook. Ik heb al gezegd, bij Elisa, die lag ziek aan de ziekte waaraan hij zou sterven. Soms als je de stem van de Heer verstaat, dan zul je de stem van de Heer horen zeggen, mijn kind, ik heb iets veel mooiers voor jou. Ik breng je bij mijn thuis. Er zijn geen regeltjes te maken die altijd en onder alle omstandigheden opgaan. En als u dus, dat is dan de derde en laatste vraag, als u zou zeggen, waarom worden niet alle mensen genezen? Dan zou ik zeggen, ik zou niet te gauw zeggen, dat is in Gods raad besloten en daarmee uit. Dat kan ook een dooddoener zijn. Want we hebben vanavond enkele duidelijke redenen gezien. En ik zou u heel liefelijk willen vragen. Kijk in die spiegel. Kijk in die spiegel. En vraag het voor uzelf af. Niemand beschuldigt u ergens van. Niemand heeft daartoe het recht. Maar u moet het zichzelf wel afvragen. De eerste reden waarom sommige christenen niet genezen is onkunde. Ze hebben in hun hoofd zitten dat het 100% van God afhangt en dat zij daar niets aan kunnen toedoen. Ze begrijpen niet wat aanhoudend bidden betekent. Wat de rol is van geloof, wat de blokkades in hun leven zouden kunnen zijn, daar hebben we onderwijs voor nodig. Daarvoor dient ook zo'n avond als deze. En daarvoor dienen boeken. Om die onkunde op zijn mens minst weg te nemen. Een tweede reden waarom mensen niet genezen is onwil. Ze zijn niet bereid, en ik weet van zulke voorbeelden, om de blokkades in hun leven weg te doen. Ze verkiezen het om hun ziekte te houden, dan dat ze werken aan de blokkades in hun leven. In sommige gevallen, als het over wrok en bitterheid gaat, kan ik dat zelfs begrijpen. Voor sommige mensen is het zo beangstigend om in therapie te gaan en dan bij die heel, heel diepe wond in hun ziel, doordat ze bijvoorbeeld seksueel misbruikt zijn, uit te komen. Dat kan zo angstaanjagend zijn dat ze zeggen, laat mij maar ziek blijven. Dus dan moet je ook nog weer een beetje begrip voor, een heleboel begrip voor hebben. Maar soms is het pure onwil, omdat mensen zich niet willen bekeren. Soms is het ongeloof, en daarover wil ik ook soms in veel gevallen niet al te hard oordelen. Want ons geloof moet opgevoed worden. Ons geloof moet opgevoed worden. Mag ik u een simpel voorbeeld geven? Hoe het opgevoed kan worden? Ik zeg tegen u, we gaan straks samen bidden voor de zieken in deze zaal. Nou, ik weet dat voor heel veel mensen dat betekent, nou ja, dat is al vele malen gebeurd, het is prima, laat die maar bidden, het is altijd goed om voor elkaar te bidden. Het baat het niet, het schaadt ook niet. Totdat ik u vertel dat ik dat nu een aantal malen gedaan heb, na afloop van een toespraak, en dat in een aantal gevallen mensen een hele tijd later mij mailden, of schreven, of belden, of persoonlijk tegen me zeggen, dat ze op dat moment radicaal genezen werden. Ineens verandert er dan wat in de zaal. Kunt u zich het voorstellen? Op het moment dat je dat vertelt, verandert er wat in de zaal. Want op dat moment realiseerden mensen zich, hé, dit is maar niet een formaliteit. Dit is maar niet iets, nou ja, dat is vriendelijk voor de zieken, is aardig. Er is toch een gebed voor ze uitgesproken. Er is aan ze gedacht. Maar hé, er gebeurt soms iets. Ineens realiseerden mensen, dus het is mogelijk dat er in zo'n samenkomst massaal gebeden wordt. En dat ik op hetzelfde moment radicaal zou genezen? Er verandert iets. Wat er verandert is dat er geloof komt. Ik heb wel eens voor mensen gebeden die zeiden, nou, dat is al zo vaak voor me gebeden, maar als je het per se wil, dan mag dat wel. Dan deed ik het toch, maar in mijn hart dacht ik, jij wordt vast niet gezond. En ik heb nog nooit meegemaakt dat zulke mensen gezond werden. Maar als mensen verwachtingen gaan krijgen, als ze denken, zou dat waar zijn? Zou het mogelijk zijn dat God geneest, hier en nu zoals ik op mijn stoel zit, dan wordt er in hun hart iets geboren. En wat er geboren wordt, dat heet geloof. En ik hoop dat u vanavond begrepen hebt. Ik heb het niet over het algemeen christelijk geloof dat weet dat God kan genezen. Dat is een heel theoretisch geloof. Ik ben vaak, nou verbijsterd is een groot woord, want psychologisch kan je dat die dingen allemaal wel begrijpen. Maar ik ben toch wel vaak erg, laat ik maar zeggen, bedroefd over mensen die alle wonderverhalen in het Nieuwe Testament en het Oude Testament geloven. Al die genezingen hebben ze geen enkel probleem mee. Terwijl als het gaat om genezingen nu, dan lijkt het wel of ze er iets op tegen hebben. Ze willen het niet waar hebben. Het kan niet waar zijn. Zo lijkt het wel. Daar zit ergens een gespletenheid in die wel heel wonderbaarlijk is. Het is allemaal orthodoxe mensen in deze zaal die allemaal geloven dat God kan genezen. En dat hij ook vele malen het Nieuwe Testament genas. Maar die ineens schrikken van de gedachte dat het mogelijk zou zijn dat we samen bidden en dat u dan op uw stoel zomaar plotseling zou genezen. Dat geloven ze eigenlijk niet. En ik neem u dat niet kwalijk, want ik herken het maar al te goed. Wat dacht u? Voor mij is het ook een bemoediging als mensen na afloop of na geruime tijd, liever na geruime tijd, want dan weet je zeker dat ze gezond werden, dat ze komen vertellen van ik ben toen genezen. Dat bemoedigt mij om de volgende keer weer te bidden. Als je dat vaak doet en je merkt er niets van, weet u wat er dan gebeurt? Dan denk je, laat maar, ach, het is een plichtmatigheid. Dus het is voor mij ook een bemoediging. Het versterkt ook mijn geloof. Als ik hoor dat ik voor mensen bid en die mensen worden gezond. Als ik hoor dat ik voor mensen gebeden heb, is het algemeenheid en die mensen zijn gezond geworden. Zo werkt het. Dat bemoedigt mij om het weer te doen. En tenslotte, waarom worden mensen niet allemaal genezen? Waarom bent u nog steeds niet genezen? De laatste reden is, wij weten het niet. Er is zoveel dat wij niet weten en niet begrijpen. Ik moet aannemen dat er mensen zijn die geen blokkades in hun leven hebben, hoewel ik niet in de harten kan kijken. Die een groot geloof hebben in God. Waarvan je zou denken aan alle voorwaarden is vervuld. Nogmaals, voor zover wij kunnen zien. En ze genezen toch niet. Dat kan ook. En ik weet niet waarom. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat meer mensen zouden kunnen genezen dan wij misschien denken. Als we ons ernaar zouden uitstrekken op een Bijbelse wijze. En als wij gaan zien dat niet alleen Gods kracht ons geneest, maar dat hij zelf zegt dat ook ons geloof ons genezen kan. Een geloof natuurlijk niet in onszelf, niet in de bedienaar, niet in de oudsten, maar een geloof dat zich richt op God. Zou dat niet geweldig zijn? Als we daarover gingen nadenken? Dat zou fantastisch zijn. Ik stel u voor dat we samen gaan bidden. En ik ga u iets vragen. Want ik wil u ook afhelpen van uw vrijblijvendheid. Ik ga u vragen dat als u ziek bent en u hebt een kwaal, dat u uw hand legt op de zieke plek. Als u dat gênant vindt, dat kan natuurlijk, dan legt u uw hand op uw hart. De reden waarom u dat zou doen, is dat u tenminste daarmee voor God erkent. We gaan allemaal onze ogen dicht doen, dus niemand ziet dat als het goed is. En die paar die u stiekem rondkijken, die moet u maar vergeten. Maar als we onze ogen dicht doen en u legt uw hand op uw hart, dan erkent u daarmee tegen de Heer God, ik heb een probleem. En u geeft ermee ook aan, Heer God, ik zou zo graag vanavond van u willen ontvangen. Dat is de enige reden. Het is een symbool, het is een symbolisch gebaar. U zegt daarmee, Heer God, ik zit hier niet vrijblijvend. Ik ben bereid te ontvangen. Zullen we samen gaan bidden? En als we onze ogen dicht hebben, bent u veilig om uw hand op uw hart te leggen of op een zieke plek waarvoor u vanavond zegt, ik zou genezing willen ontvangen. Heer Jezus Christus, wij komen tot u. U bent de grote heelmeester. U bent de heelmeester van onze ziel, want u hebt uw eigen bloed gegeven, opdat ieder die in u gelooft voor eeuwig verlost zou zijn van al zijn zonden. U bent de heelmeester ook van onze psyche en u bent de heelmeester van ons lichaam. En niet alle mensen worden genezen, maar zoveel meer mensen zouden kunnen genezen, Heer Jezus, als we echt met grote verwachting in dit ogenblik tot u komen. En ik bid u voor elk mens in deze zaal die ziek is of die een ernstige kwaal heeft, dat u die verwachting in hen versterkt. Dat geloof is hun eigen verantwoordelijkheid, maar u bent zo goed dat u in uw genade dat geloof ook wilt versterken. Opdat dat geloof zich richt op u, niet op de spreker of op wie dan ook, maar zich richt op u. Want genezing kan alleen van u komen. Niemand van ons kan genezen. Alleen u kunt dat. En wij willen u samen bidden, Heer, dat u met uw genezende kracht, met uw helende kracht, zielen aanraakt van mensen. De geest, ziel en het lichaam. Opdat die genezende kracht stroomt door zieke lichaamsdelen. Om die aan te raken en te vernieuwen, te reinigen, te helen, te zuiveren. O Heer, ik dank u voor die wonderbare kracht van uw geest. Die ook vandaag nog even sterk en even machtig is als 2000 jaar geleden. Ik dank u voor uw verlangen, Heer. Want ik weet dat u nog steeds een hart hebt dat met ontferming bewogen is. En ik dank u dat dat ontfermende hart nog steeds uitgaat naar mensen. En zeker ook naar Gods kinderen. Waarom zouden die ervan verstoken blijven? Zeker ook naar Gods kinderen. Want uw hart gaat ook met ontferming uit naar elk kind van God dat ziek is. O Heer, ik dank u dat u hier bent. Met uw Heilige Geest. Dat u mensen brengt in uw licht. Dank u, Heer, dat u zegent. Dank u dat uw kracht neerdaalt op mensenlevens, op mensenharten en op mensenlichamen. Tot reiniging en genezing. O God, open onze harten in geloof, opdat het als een kanaal mag fungeren waardoor uw reinigende en helende kracht kan binnendringen in zieke organen, in gekwelde lichaamsdelen. O Heer, doe uw werk in dit ogenblik. Heer, doe het daar waar u ziet dat harten bereid zijn om hun levens opnieuw aan u toe te wijden. Waar u ziet dat harten zeggen, Heer, op dit moment verklaar ik dat ik u met nieuwe energie wil gaan dienen. Niet om u om te kopen, Heer, of u te bewegen met valse beloften, maar omdat het om een echt verlangen gaat, het hart weer aan u toe te wijden, om u te gaan volgen, om met dat genezen lichaamsdeel u te dienen. O Heer, dank u dat u onze harten kent. En we willen u aanlopen, dat u met uw kracht die harten die zich voor u openen, reinigt en herstelt. U doet het, Heer, ik dank u daarvoor. En ik prijs uw heerlijke naam voor uw kracht, voor uw goedheid, voor uw zegen. Dank u, Heer, voor wat u doet in ons midden. Geloofd bent u, nu en tot in eeuwigheid. Amen.